Gemeente des Heren, op deze jeugdzondag, waarop we tegelijkertijd een begin hebben gemaakt met een serie preken over dat hele boek Daniël, dat ons in de komende maanden bezig zal houden, zo de Heer het wil, hebben we vanmorgen vooral stilgestaan bij de positie van de kerkjeugd in het midden van de wereld. En als ik dat nou probeer samen te vatten in een enkel woord, dan kan ik alleen maar zeggen, die positie is nou niet direct benijdenswaardig. Je kan vandaag wel eens wat van onze jonge mensen te zeggen hebben en het is ook wel eens goed dat ze dat een keer horen. Ze schieten er niks op als u ze alleen maar een keer over het hoofd strijkt. Maar we moeten niet vergeten dat onze jonge mensen in de wereld waarin ze leven het verdraaid moeilijk hebben. Tenminste, er zijn er ook die er helemaal geen last mee hebben, die zomaar zich laten meeslepen met de stroom. Maar er zijn er die het verschrikkelijk moeilijk hebben. Want ze lopen op school en ze lopen in de omgeving en ze lopen bij hun vrienden en ze lopen overal en nog ergens tegen allerlei verschijnselen aan waarvan thuis vader en moeder zeggen, ja mijn kind, maar daar heb ik nooit van gehoord en ik weet niet wat ik ermee aan moet, zal wel niet goed wezen, maar waarom niet, ja. Ze hebben het niet zo gemakkelijk. De positie van de jeugd van het verbond in de wereld is de positie van Daniël aan het hof van Nebukadnezar. Waar je alleen komt te staan. Waar het aankomt op de onberouwelijke keuze. Dat het hart voor de Heere open gaat en zegt. In hem. Is meer dan in de wereld. Vanmiddag willen we eigenlijk een eindje verder gaan luisteren. En samen gaan nadenken over die wereld. Waarin onze jonge mensen opgroeien. En ik dacht dat ook dat een actueel thema was. Want dat is een vraag waar ouders en kinderen regelmatig mee zitten. Hoe gaat dat met die wereld? Welke kant gaat het op? Wat zal er van komen? En er zijn wat een ouders met zorgen in hun hart vervuld vandaag. Als ze de ontwikkeling van het wereldgebeuren zien. Als ze ontdekken hoe het in ons eigen goede vaderland gaat, hoe hand over hand de dienst van de zonde en van de ongerechtigheid toeneemt. En ze zeggen, in deze wereld moeten onze kinderen opgroeien, in deze wereld moeten ze gezinnen stichten, in deze wereld moeten ze weer kinderen grootbrengen en vinden het rechte pad van de geboden van God. O God, houd ze vast. Ik dacht dat het niet toevallig was. Dat juist in deze tijd je in zoveel woningen van vaders en moeders met kleine en met opgroeiende kinderen, met kinderen die de deur al uit zijn soms, die bekende tegel vindt. Soms hangt hij in de keuken, de werkplaats van moeder, en soms hangt hij in de slaapkamer waar moeder er elke avond voor komt te staan. Die tegel met die woorden. Waarvan ik zeg, mijn jongen, mijn meisje hier in de kerk, ik wens je van harte toe dat je zulke ouders hebt. Woorden, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets ter wereld ooit hen daaruit brandde. Hoe ook de Satan in zijn zeef hen zift. Vanmiddag bepaalt Gods woord ons bij die wereld en bij de gang van dat wereldgebeuren. En het doet dat zo, dat zulke ouders vertroost en bemoedigd kunnen worden. Het doet dat zo, dat het voor onze jonge mensen geen vraag behoeft te zijn. Aan welke kant de overwinnaar en aan welke kant de verliezer staat. Het doet dat in de klare taal van het woord van de Heer, dat ons in dit tweede hoofdstuk van het boek van Daniël laat zien. Een droom die de werkelijkheid onthult. We zetten de dingen maar weer heel eenvoudig op een rijtje. Die droom wordt door God gegeven, door Nebukadnezar ontvangen en door Daniël verstaan. Een droom die de werkelijkheid onthult, door God gegeven. Door Nebukadnezar ontvangen, door Daniël verstaan. Ja, de Heere die spreekt ons in dit hoofdstuk door middel van een droom, zo hebben we gelezen. En wij kijken daar een beetje vreemd tegenaan, wij mensen die zijn opgegroeid in een nuchtere maatschappij die gewend is om te zeggen dat dromen bedrog zijn. Wij mensen die soms eens een keer een hele fijne droom kunnen hebben. Ik denk aan de droom van iemand die man of vrouw verloren heeft en in die droom het als het ware weer beleeft. Dat die ander nog leeft en dat hij met die ander samen op mag trekken. En dan word je wakker en dan schiet de droefheid in je hart en je zegt, och, het was maar een droom. Soms dan hebben we hele akelige dromen en we worden met een schok wakker en we grijpen in paniek om ons heen. En dan realiseren we, gelukkig, het was maar een droom. Nou zou er ook al wel wat meer over te zeggen zijn over die gedachtenwereld en dat onderbewuste van ons leven. Maar we gaan daar vanmiddag niet verder op in, want dit hoofdstuk heeft toch al genoeg te zeggen voor vanmiddag. In elk geval mag ik zeggen, het is vandaag niet meer zo dat de Heere door middel van dromen spreekt. En ik denk dat we dat heel eerlijk en heel concreet en heel duidelijk tegen elkaar moeten zeggen, gemeente. Wij leven in de tijd waarvan de Hebreeënschrijver gezegd heeft dat God die zich eertijds op vele wijzen en door vele manieren heeft geopenbaard, tot ons gesproken heeft door de Zoon. En God die bindt ons aan dat klare en heldere spreken van het evangelie van de Christus Gods, omdat de Heere ons bewaren wil voor de verwarring van dwaalgeesten en van wondere figuren die eigengemaakte dromen en openbaringen naar voren schuiven, alsof dat het spreken van God is, in plaats van de verwarde gedachten van een dwaalziek en zondig mensenkind. Maar vroeger was het zo dat de Heere ook die droom gebruikte als een van de middelen waardoor hij zich openbaarde, en we krijgen de indruk uit de schriften dat hij dat in het bijzonder deed bij heidenen. Ik denk maar om een paar voorbeelden te noemen die onze kinderen ook wel kennen aan de farao in de tijd van Jozef, die door middel van een droom te zien kreeg dat er 7 vette en 7 magere jaren zouden komen in Egypte. Ik denk aan die Midianitische soldaat in de dagen van Gideon, die aan zijn krijgsmakker een bange droom vertelt, juist op het moment dat Gideon met zijn wapendrager in de nacht door het tentenkamp van de Midianieten sluipt. En zo vinden we dat ook hier bij Nebukadnezar, de heidense koning van Babel. En het is volkomen duidelijk en niet voor misverstand vatbaar, die droom is een boodschap van God. En Daniël zegt het ook heel concreet: de grote God, o koning, heeft u bekendgemaakt hetgeen weldra geschieden zal. De inhoud van die droom is ons bekend, zoals Daniël hem zelf weer een keer heeft mogen vertellen aan die koning, die naar mijn gedachten best geweten heeft wat hij gedroomd heeft, maar die zijn wijzen dus een keer op de proef wou stellen, om te kijken of ze nou inderdaad wel zo wijs waren als ze zichzelf voorgaven. De koning heeft in de nacht dat hij onrustig wat heeft liggen woelen op zijn bed met de gedachte aan de toekomst in zijn hoofd, een beeld gezien, groot, majestueus, met een hoofd van goud, met schouders van zilver, borst van koper en verder op ijzer met voeten van ijzer en leem. En daarnaast heeft die koning een steen gezien die daar ergens boven van de bergen kwam afrollen. Klein in het begin, niet door mensenhanden afgehouden, van boven komen. En de koning zit met de vraag wat betekent dat, en hij vertrouwt zijn geleerden eenvoudig niet voldoende. Hij weet wel dat ze toch wel zo'n verhaaltje kunnen vertellen. En daarom zegt hij, jullie moeten mij eerst maar eens vertellen wat ik gedroomd heb, want anders geloof ik de uitleg ook niet. En wat is nou de betekenis van die droom? Wel, wat dat beeld betreft zegt Daniël het op één punt heel erg duidelijk als hij zegt dat gouden hoofd, dat zijt gij, o Nebukadnezar, u bent door God tot een koning der koningen aangesteld, u hebt opperheerschappij over de ganse aarde, uw macht is een zodanige als die na u niet meer zal zijn. Maar wat het dan verder is geweest, daar zijn allerlei gissingen over gemaakt, maar het is aannemelijk om te zeggen dat gedeelte van zilver duidt aan het rijk van de Meden en de Persen, dat het rijk van de Babyloniërs is opgevolgd. Het koper is dan het beeld van het rijk van de Grieken, die onder Alexander de grote wereldmacht hebben bereikt. En het ijzer is dan een beeld van het Romeinse wereldrijk dat geregeerd heeft tot zeg maar zo'n jaar of 400 na Christus. En als die uitleg goed is, dan betekent dat dus dat wij sinds het jaar 400 verkeren in die laatste periode die wordt aangeduid door de voeten ijzer vermengd met leem. En wat is dat dan? U begrijpt wel dat er heel wat mensen zijn geweest die geprobeerd hebben om daar een antwoord op te geven, omdat ze de gedachte hadden, hier hebben we de sleutel om de tijd te verstaan en precies te concluderen hoe laat het is op Gods wereldklok. En er zijn er in onze tijden mensen die zeggen, dat ijzer, dat doet je denken aan wat er achter het ijzeren gordijn zich afspeelt, aan hardheid en wreedheid en communistisch geweld. Dat ijzer, dat is het communistische regime dat steeds verder probeert zijn vleugels over de aarde uit te breiden en dat er in elk geval toe heeft bijgedragen dat deze aarde zo langzaam maar zeker in twee blokken is verdeeld, het oosten communistisch en het westen. En als dat waar is, dan zullen we dus met dat leem moeten verstaan wat wij dan nog wel noemen het vrije westen. Maar dat in deze beeldtaal getekend wordt als het broze westen. Dat steeds vuiler wordt vanwege de zonde. Waarin je steeds meer de modder van de ongerechtigheid ziet opborrelen. En dat steeds verder is aan het gaan in het ontkrachten van de samenleving, in het stuk maken van de geestkracht van het volk, door middel van drugs, door middel van drank, door middel van alles en nog wat in strijd is met de geboden van de Heer. En alweer, als die uitleg goed zou zijn, dan zou je dus daaruit kunnen afleiden dat er een ogenblik komt dat in deze wereld het communistische oosten niet meer tegenover het kapitalistische westen staat, maar dat er een bondgenootschap komt van ijzer en leem, van dingen die eigenlijk niet bij elkaar horen, maar die op de een of andere manier aan elkaar worden verbonden, mogelijk dan door die kracht van de antichrist, waarvan de schrift ons zegt dat die zal opstaan aan het einde van de tijden. Of dat alles zo is en of dat alles ons wordt gezegd hier in Daniël 2, ik zeg heel eerlijk, gemeente, ik weet het niet. Ik geloof ook dat we er voorzichtig mee moeten zijn om vanuit de eigen tijd in te vullen in de schriften wat in andere tijden misschien weer op een andere wijze in te vullen is, omdat we mogelijk toch bezig zijn zo de Heere en zijn goddelijk spreken te binden aan onze beperkte en tijdgebonden inzichten. Maar dit is in elk geval wel duidelijk en daarin ligt dan ook de boodschap voor onze dagen. Het grote beeld dat Nebukadnezar in zijn droom heeft gezien, dat tekent ons de wereldgeschiedenis. Dat grote beeld dat vertegenwoordigt de koninkrijken der aarde, van Nebukadnezar tot en met de antichrist die aan het einde van de tijden regeren zal. En zoveel is ook wel duidelijk, dat wij in dit beeld vinden het symbool van dat rijk van de mens. De mens die van God is afgevallen, die in het paradijs al heeft gezegd en het sindsdien eindeloos heeft herhaald, wij willen niet dat iemand koning over ons zal zijn. Wij willen geen heer boven ons. We willen eigen baas zijn, eigen meester, niemands knecht. Het beeld, dat toont ons het rijk van de mens, die van God is afgevallen en tegen God in opstand is gekomen en tegen God in opstand leeft. En er is nog een trek die heel erg duidelijk is en dat is deze. Dat het met dat rijk van de mens, met de koninkrijken van deze wereld steeds bergafwaarts gaat. Het begint met goud en dat duurt al niet zo lang, maar een jaar of 50. En daarna wordt het zilver en koper en ijzer en tenslotte houd je over die wereld van ijzer en leem, die grauwe wereld zonder fleur en zonder geur, waarin de modder van de vuilheid en van de goddeloosheid, de modder van de abortus en de euthanasie, om maar een paar termen van onze dagen te noemen, gepaard gaat met de hardheid en de wreedheid van het ijzeren geweld, zoals je dat achter het ijzeren gordijn kunt tegenkomen, en zoals we dat alleen maar kunnen vermoeden achter het bamboegordijn in landen als Vietnam, Laos en Cambodja, waar sinds de communistische machtsovername de miljoenen zijn gedood. Dat is dan de boodschap voor deze jeugdzondag. Het gaat er in deze wereld niet op vooruit. En het wordt met deze wereld nooit meer wat. Misschien zegt iemand, nou dat is ook een boodschap voor jonge mensen die in de poort van het leven staan en die heel wat van het leven verwachten. Die perspectieven zien, die zeggen wij zullen dit en we zullen dat en we hopen dit en we hopen dat. Ook een boodschap in een wereld waarin zoveel vredesbewegingen hun werk doen en zoveel mogelijk mensen proberen om bijeen te brengen wat vandaag nog gescheiden is in een wereld waarin een lichaam is als de Verenigde Naties dat vrede wil bewaren, waarin de volken van de aarde toch proberen elkaar te zoeken, al mislukt het elke keer weer, moet je daar zeggen, het wordt nooit wat. God zegt. Die de werkelijkheid onthult in Nebukadnezars droom. Jonge mensen, het wordt met de wereld waarin je leeft nooit wat. En als jij het dan toch van die wereld zou verwachten. Nou ja, dan kan je uiteindelijk niet anders zeggen dan dat dat pure dwaasheid is, dan dat de verwachting is van iemand die met oogkleppen voorloopt, van iemand die de werkelijkheid per se niet wil zien, maar die stekenblind is voor het levende spreken van God. God zegt op de jeugdzondag 1977, gaat er met deze wereld wel op achteruit. Vader en moeder hebben wat dat betreft wel gelijk, maar het gaat er niet op vooruit. Gelukkig is dat niet het enige gemeente wat ik te zeggen heb vanuit die boodschap van de droom van Nebukadnezar. Stel je voor dat dat het enige was, dan gingen we de kerk uit en dan moesten we ondergaan in die grauwheid en in die sleur en in die fleurloosheid van de modder en van de hardheid van deze wereld waarin de een de ander verbijt en vereet. Er is nog een ander onderdeel van die droom, dat is die steen. En Daniel mag het uitleggen en zeggen, er komt een eeuwig koninkrijk, alleen dat komt niet vanuit deze wereld. En dat wordt niet gesticht binnen de perken van deze horizon, op het horizontale vlak door mensen die dat nou eens eventjes in orde zullen brengen. Ik moet op deze jeugdzondag zeggen, mensen die moderne theologen van onze dagen, en ik hoef geen namen te noemen, want u weet ze wel. Die misleiden je alleen maar wanneer ze zeggen, het komt met deze wereld toch wel goed. En als God zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan bedoelt hij daarmee dat wij dat dan moeten doen en dat het echt met deze wereld toch wel een keer goed gaat komen. Dat eeuwige koninkrijk dat zal blijven bestaan, dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid, dat komt van boven, zo heeft Nebukadnezar gezien. Dat komt ook niet door menselijke inspanning, want die steen die wordt niet door mensenhanden afgehouden Als je er van beneden af op staat te kijken en probeert het de oorsprong te vinden, dan verliest zich dat in de geheimenissen Gods. Dan zeg je, het kan maar ergens vandaan komen, het kan alleen maar van God komen. Het komt van boven. En als we ons afvragen wat dat dan betekent, dan wordt het ook weer heel erg duidelijk, want dan moeten we in het licht van de schriften zeggen, die steen, dat is het beeld van de Heere Jezus Christus en van zijn Rijk. Die steen, dat is dezelfde steen waarvan we gezongen hebben met de 118e psalm. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats, ontzegd is tot verbazing der beschouwers, van God en hoofd des hoeks gelegd. Och, het begin van die steen, dat is maar klein en nietig vergeleken bij dit beeld. De Bijbelschrijver die put zich erin uit om de grootheid en de onzagwekkendheid van dat beeld van Nebukadnezars droom ons te tekenen. En daarbij vergeleken, wat is een steen die daar ergens uit de bergen wordt losgevoeld en die naar beneden komt zetten. Daar zit geen kracht in. Dat boezemt geen vrees in. Maar het zoekt zijn weg door deze wereld. En het gaat door, zo heeft Nebukadnezar in de droom gezien. En het maakt plaats in deze wereld voor zichzelf. En dan zie ik dat evangelie van de Heere Jezus Christus, dat zo heel klein begint, in de tijd van het IJzeren Rijk. Dan is daar Augustus de keizer, die zetelt op zijn troon en die heeft het voor het zeggen. En wat betekende die situatie, de kribbe van Bethlehem en het kruis van Golgotha? Die man die daar ten hemel vaart van of de Olijfberg. Wat betekende die situatie? Dat kleine groepje apostelen dat er staat te prediken. Die ede naam die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Maar het gaat wel door. De ruiter op het witte paard rijdt uit, zegt de openbaring. En ook een jager heeft ervan gedicht, een ruiter gaat door alle landen op het witte paard met pijl en boog. En telkens vallen er de handen waar zo een pijl naar binnen vloog. De sterke handen van de mannen, gevouwen handen van een vrouw. Gebalde vuisten gaan ontspannen, geheven vingers weer een trouw. God is bezig in deze wereld dat rijk van Christus te stichten. En het gaat door, heeft God al in die droom gezegd. Het gaat door onweerstaanbaar door de kracht van het voort des evangelies en door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat plaatsmaken in zondaarsharten, zodat er telkens weer zondaren zijn die gaan buigen voor de God van hemel en aarde en hun handen gaan vouwen en gaan vragen, Heere, mag ik van dat grote rijk van u ook een onderdaan zijn? Zo gaat het in deze wereld door met het rijk van de Heere Jezus Christus. Totdat het ogenblik komt dat de grote botsing plaatsvindt en die steen aanslaat tegen die voeten van ijzer en leem en dat beeld ondersteboven valt en het vermalen wordt, zodat je niet meer kunt zien wat ijzer is en wat zilver, wat leem is en wat goud. Maar er alleen maar overblijft een grote stofwolk, zoals die hangt boven het oogstveld, wanneer de wind het kaf heeft meegesleept naar boven. En als er dan uitleggers zijn die zeggen, kijk, die stofwolk die ontstaat doordat die steen tegen dat beeld is aangevallen, dat zijn dan de atoombommen die deze wereld stuk zullen maken in de dag van het gericht, dan zeg ik weer, gemeente, ik weet het niet. Het kan wel zijn, maar in elk geval, dit is het einde. Dat die steen het wint en dat dat beeld het verliest. Dit is het einde, dat de jubel zal opklinken over deze aarde. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze God en van zijn gezalfde. Zo gaat het met deze wereld. Zegt de grote God tegen Nebukadnezar en tegen jonge mensen op de jeugdzondag van 1977. Zo gaat het. En het is dunkt me volkomen duidelijk en het is niet voor misverstand vatbaar. Dit is de toekomst waarin, in de richting waarvan we leven. Waar gaat het naartoe, zeggen vaders en moeders, als ze denken naar de toekomst van hun kinderen? Hier gaat het naartoe, broeders en zusters, jonge mensen, naar het einde van deze wereld. En naar dat nieuwe begin dat de koninkrijken zijn van God en van zijn gezalfde. Ziet hij, de God de Allerhoogste, hij heeft het u gezegd. U hoeft er niet over in het duister te tasten. Dat is dus eigenlijk de boodschap. En dan zou we kunnen zeggen, nou gemeente, dan gaan we maar naar huis. En dan moeten de jonge mensen het zelf verder maar uitzoeken. Het is volkomen duidelijk. Als je het verliezen wilt, dan moet je aan de kant van dat beeld staan. Als je winnen wilt, dan moet je aan de kant van die steen gevonden worden. Maar dan gaan we samen nog even verder luisteren, want dit hoofdstuk laat ons toch wat meer zien. Namelijk ook de uitwerking van die droom. En als we daarop gaan letten, dan horen we weer die goddelijke lach van Psalm 2, die we vanmorgen ook al hoorden opklinken in het laatste vers van Daniël 1. Want wat gebeurt er wanneer de Heere door die droom tot Nebukadnezar gesproken heeft, dan komt die hele grote wereldstad in beroering. Dan rennen ze daar in dat machtige Babel van hop naar her en door elkaar heen. Dan is er die machtige koning waarvoor de grote en de aarde gebogen hebben en die figuurlijk zijn hoofd verliest. Dan zijn er de wijzen van Babel die letterlijk hun hoofd dreigen te verliezen. En dan rennen de dienaren van de koning naar alle kanten door de stad heen, tegen elkaar in en door elkaar. Dan is Babel op de rand van de ondergang naar het schijnt en het is ook zo. En als je dan vraagt naar de oorzaak van de paniek die er in Babel ontstaat, dan is het antwoord, ach, het is eigenlijk alleen maar een droom. Babel wordt verontrust door de boodschap van een langmoedige God. Die tegen Nebukadnezar zegt, koning, het einde van deze wereld komt, maar nu nog niet, want ik ben langmoedig over bozen en goeden, niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Babel raakt in rep en roer en waardoor? Door de boodschap van een barmhartige God die zich niet ondertuigd laat en die de heidenen verkondigt dat hij God is. Want dan moet u goed opletten, gemeente. God die spreekt hier tot Nebukadnezar. En Nebukadnezar, dat is de verpersoonlijking van de wereld die zich tegen God verzet. En God spreekt tegen Nebukadnezar, tegen de wereld van Christus en van zijn eeuwig rijk. Dat is het uiteindelijk prediking van de Heere Jezus Christus, deze droom. God verkondigt Nebukadnezar wat later Paulus zal verkondigen daarop de Areopagus, die man. Die komen zal om de wereld rechtvaardig te oordelen. Hij spreekt daarvan tot Nebukadnezar, tot de wereld. En hij spreekt wel alleen van dat komen van Christus ten oordeel. Maar daarin klinkt toch iets van dat evangelie dat men zegt, zo lief heeft God de wereld gehad. God laat die wereld niet ongewaarschuwd omkomen. God laat die wereld niet ongeroepen in het gericht verschijnen. God laat zich niet onbetuigd opdat de wereld geen verontschuldiging zal hebben wanneer hij verschijnt op de wolken. Het is een boodschap van die machtige God aan het adres van de koningen der wereld. Gij koningen der aarde, handelt verstandig, kust de zoon opdat hij niet toorne. En als de uitwerkingen van stad en paleis raken in rep en roer, angst vervult de wereld, onrust vervult de harten. En dan zeg ik weer, zo gaat dat nou, jonge mensen in de kerk, zo is nou de wereld. God die hoeft maar met zijn vinger te wijzen. En ze liggen tegen de grond. God hoeft maar aan een koning een droom te geven en die koning is in paniek zijn hele hoofd kwijt. Zo gaat dat nou met die wereld. Maar van jullie misschien zeggen, wat moet in die wereld, die armzalige kerk van de Heer Jezus Christus, want de macht van deze wereld is immer zoveel groter. En de koninkrijken van deze aarde zijn immer zoveel sterker. Gaan we nou begrijpen wat er gebeurt wanneer de Heer Jezus Christus verschijnt? Wanneer werkelijkheid wordt wat in deze droom ons wordt verkondigd? Het is nou nog maar een droom en Babel raakt in rep en roer. En als dat nou eens werkelijkheid gaat worden en als dat beeld inderdaad op zijn voetstuk staat te trillen en gaat omvallen, wanneer de fundamenten van deze wereld krakende ineenstorten, wanneer die rechter verschijnt van hemel en aarde. Och, er zijn wel eens jonge mensen die zeggen van hoe kan dat nou? Dat dan ineens de grootte van de aarde zullen buigen en dat ze bang zullen worden. We geloven dat eigenlijk niet. Maar je ziet het wat er gebeurt wanneer God alleen maar een droom stuurt. Dan vind je al die paniek. Later zal doen zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? Zo is de wereld als God zijn mond nog maar open doet, gemeente. Ik vraag vanmiddag, hoort u nog tot die wereld? Het zou niet zo'n wonder zijn, ik moet wat dat betreft hetzelfde zeggen als wat ik vanmorgen heb gezegd. Het zou niet zo'n wonder zijn, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Als jij nou behoort tot die wereld die alleen maar heeft te beven voor Gods gericht en die er van ondersteboven moet zijn, wat God hier in deze droom openbaart. Van nature behoren we allemaal tot het rijk van de duisternis en van nature is er in ons leven geen plaats voor dat rijk van God, geen plaats voor de Christus. En houden we geen rekening met zijn komend en oordeel. Daarom komt God ook tot ons met de onthulling van die werkelijkheid, dat hij in het groot heelal het rijk der duisternis zal beschamen, dat het niet meer wezen zal. Ook tot ons klinkt die boodschap met alle klemmen, met alle ernst, die de rechter staat voor de deur. En hoe zullen we ontvlieden wanneer we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Want hij komt om te oordelen. Dat is iets om van wakker te liggen, zegt Nebukadnezar. En och, dan liggen wij soms van alles en nog wat wakker. Dan liggen we soms wakker vanwege de financiën en dan liggen we soms wakker vanwege een huis en dan liggen we soms wakker van weet ik wat. Maar mag ik nou eens vragen vanavond, liggen we hier ook wel eens een keer van wakker, broeders en zusters, jonge mensen. God zegt. Ik kom om te oordelen, de rechter staat voor de deur. Of zou vanavond het woord van God ons moeten laten zien. Dat wij keurige, brave Urker kerkmensen nota bene nog harder zijn dan die heidense koning Nebukadnezar. Is dat zo? Heb je er wel eens van wakker gelegen, gemeente? Dat je ontdekt, de Heere, als u komt om te oordelen, dan kan ik voor u niet bestaan. Dat voelt Nebukadnezar aan, dan ga ik er aan, dan verlies ik het. Heb je dat wel eens ontdekt, mijn jongen en meisje, dan kan ik voor God niet bestaan. Is ons dat alles duidelijk geworden? Is ons dat alles tot nood geworden? Dat je er niet van slapen kon, Heere God, als dat gebeurt. Dan blijf ik nergens. De Heere zegt tegen Nebukadnezar dat hij de wereld gaat oordelen en Nebukadnezar die ligt er wakker van. Ons zegt de Heere nog meer, gemeente, want de Heere die laat ons maar niet alleen de verborgenheid van de toekomende dingen zien, maar de Heere die laat ons, gemeente van het Nieuwe Testament, die leeft op het erf van het genadeverbond, ook de verborgenheid van de godzaligheid zien. God geopenbaard in het vlees, dat machtige geheim dat in deze wereld die ten onder gaat, God zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft gezonden tot behoud van een zondig volk. Daar weten wij van. Dat is ons Urker heidenen al sinds eeuwen met de paplepel ingegoten. Al 350 jaar klinkt dat evangelie van de reformatie hier. We zijn wat dat betreft een heel eind verder dan Nebukadnezar, maar zijn we ook in de werkelijkheid verder, gemeente. Daar weet je toch van. Er zit hier toch vanavond geen kind in de kerk dat niet weet van die naam van Jezus Christus die gekomen is als redder, voordat hij als rechter verschijnen zal op de wolken des hemels? Daar weten wij van. En maar niet alleen in de vage taal van een droom waarvan je zegt wat betekent. Maar in de klare, niet mis te verstaande taal waarmee God zijn dienaren in deze wereld, zijn dienaren ook tot u zendt. God, die aan u vanavond denkt zoals hij toen in die bewuste nacht aan koning Nebukadnezar dacht. Die tegen zijn dienaren denkend aan u en aan jou, jongens en meisjes, heeft gezegd, profeet, sta op, profeet, ga profeteren, want eer ik als rechter wederkom, moet zich geheel mijn volk tot mij bekeren. God zendt zijn dienaren. En zij zeggen in het licht van de schriften, gemeente, wij weten de schrik des Heeren. Moet toch zo erg wezen om verloren te gaan, haast u om uw levens wil. God zendt zijn dienaren. En ze zeggen, broeders en zusters, jongens en meisjes, de liefde van Christus dringt om. En weten dat hij in deze wereld gekomen is, niet om die wereld te verderven, maar om te behouden. Bidden wij u van Christus wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. En in dat alles is God bezig die steen door de wereld te laten rollen en die steen groter en groter te maken en harten in te winnen voor die zalige kennis van Jezus Christus en zondaren in te winnen voor zijn rijk en voor zijn dienst. En God doet dat met geweld, maar met het geweld van de Geest. Geest die het woord hanteert en die dat woord beslag doet leggen op de harten, zodat je er niet meer van los kunt komen. En ik hoop dat dat bij jullie het geval is, jonge mensen in de kerk, dat je van dat woord niet meer los kunt komen, maar dat je het verstaat. Er is maar één mogelijkheid om de komende toorn te ontvlieden. Dat is Jezus Christus, zijn genade. En dan vraag ik vanavond, wat werkt dat nou uit in jou en in uw leven? Zitten er nou werkelijk nog ouderen en jongeren in de kerk die menen dat ze zich daar inderdaad tegen kunnen verzetten? Zitten er nou inderdaad nog mensen in de kerk die denken dat ze sterker zijn dan dat beeld dat de koninkrijken der aarde omvat, maar dat het moet verliezen van Jezus Christus? Zeg ik, mijn jongen en meisje. Waar haal je nou toch de moed vandaan? Om dan toch vanavond weer te zeggen, en ik leef mijn eigen leven. Dan zeg ik, oudere broeder en zuster, waar haal je toch de moed vandaan om toch maar recht overeind te blijven? God heeft aan Nebukadnezar laten zien en Nebukadnezar heeft begrepen, die lag er wakker van, je moet het verliezen. Je moet het verliezen. Zalig is in deze wereld alleen degene die op hem betrouwt. Kijk, en dat zien we dan tenslotte als we dan kijken naar die Daniël, die dan midden in dat rumoerige, ontruste en dwarrelende Babel verkeert en die daar een toonbeeld is van grote rust. Want als die Daniël dan de boodschap krijgt dat zijn hoofd eraan zal gaan omdat de koning alle wijzen van Babel wil uitroeien omdat ze toch geen knip voor de neus waard zijn en geen droom kunnen uitleggen. Dan gaat Daniël s'avonds rustig naar bed. Dan kan Daniel het zingen, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord er neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Dat kan Daniel doen, omdat hij gebeden heeft. En zijn kracht heeft gezocht bij die allerhoogste God die aan Nebukadnezar de toekomst heeft onthuld. En dat kan Daniel doen omdat hij weet van die God die zijn barmhartigheden openbaart aan het volk dat op zijn naam vertrouwt. En terwijl door heel Babel de wijzen en de geleerden van deze eeuw in paniek zijn en hun hoofd vasthouden omdat ze zeggen morgen gaat het eraf. Is het Daniel die met zijn vrienden daar 's avonds kan zingen de lof en de verheerlijking van die God, de Almachtige, de Allerhoogste. Die zijn knechten bemoedigt, die zijn volk in stand houdt en die aan de grote der aarde laat zien dat hij de Machtige is. En als u vraagt waar het geheim van die Daniel, wat het geheim is van iemand die in deze wereld rustig kan blijven, dan lees ik in dit hoofdstuk dit. Daar is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Kijk, dat is de rust van Daniel. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dat is de kracht van Daniel in deze bange wereld. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaart. Om op God te letten. Daniel die kent de Heer. En Daniel die weet misschien dat hij ondertussen dan een jaar of 20 is geworden. Misschien een paar jaar meer. Maar hij is in ieder geval nog in zijn jonge jaren. En Daniel weet zoals God het zegt, zo gebeurt het ook. Dan vraag ik op deze jeugdzondag. En u merkt wel, de vragen zijn vandaag heus niet alleen maar voor de jonge mensen. Want de ouderen moeten ze net zo goed beantwoorden. En vragen, kennen wij de Heere zoals Daniel hem kende? Ja, wij weten. Oh, wij weten zoveel en wij weten zo'n boel als het gaat over God. We weten er hele verhalen over te vertellen. Kent u de Heere ook echt? Zoals een man zijn vrouw, een vrouw haar man kent. Kennen in de zin dat je weet wat je eraan hebt. Misschien zegt u, ja dat zou een vraag wezen voor die Nebukadnezar, die heidense koning. Maar aan ons kerkmensen, ja ik stel hem hier gemeente, ken je de Heer? Weet je wat je aan God hebt in deze wereld? En ik stel die vraag waarom dat ons leven zo heel vaak toont dat we het niet schijnen te weten en dat we hem niet schijnen te kennen. Want als u nou de Heere niet kent, waarom bent u daar dan zo weinig verontrust over? Dan kan je verontrust wezen over je man als hij op zee zit en het gaat behoorlijk stormen. Maar waarom ben je nou nooit er verontrust over dat je de Heere niet kent? Dan kan je verontrust wezen over de toekomst van die kinderen. Maar waarom bent u niet in de eerste plaats verontrust dat u de Heere niet kent? En ik kan het ook anders omvragen als je nou de Heere wel kent. Waarom ben je dan nog zo vaak ontrust? Waarom? En waarom is het dan ook onder ons nog zo vaak dat we dan niet vluchten tot des Heere macht, maar dat we vluchten tot de wijzen dezer eeuw, zoals Nebukadnezar dat deed in zijn ongeloof als heiden? Ach, het is waar, er is veel wat verontrust, gemeente. Er is veel wat verontrust als we denken aan de toekomst van deze wereld. Als we denken aan de gang van zaken in de kerk. Als we zien naar de kinderen. Als we zien naar ons eigen leven. Dan is er veel dat schrik aan jaagt, buiten en binnen. Wat Daniel laat zien. De gelovige is de enige die niet echt ontrust hoeft te zijn. Want die gelovige weet
er is een God in de hemel. En de toekomst behoort aan hem. En dat is niet vaag en dat is niet onzeker, maar hij is de machtige. Hij is sterker dan het geweld van de Satan en van de wereld en van de antichrist.
Jonge mensen, ken je de Heer? Laat ik mogen zeggen, dat is de grote vraag van deze jeugdzondag die ik aan jullie wil stellen en waarbij ik de ouderen niet voorbij ga. Ken je de Heer? Enige dat werkelijk telt. Dat is het enige dat werkelijk belangrijk is in deze wereld. Want wie de Heere kent, wie bij die komende rechter als een redder mag schuilen, die mag met Daniel in deze wereld en dit leven kennen een diepe rust. Die mag zeggen, dan kan het donker worden en het wordt donker. De nacht over de wereld gaat vallen. God heeft het ons gezegd. Het gaat er niet op vooruit. We kunnen ijzer en leem in een monsterverbond samen spannen tegen de toekomst van Christus. Dan kan het graf dreigen met grimmige kaken. Maar dan is er in deze wereld, en ik hoop en ik bid jonge mensen hier in de gemeente, dat jullie erbij behoren, dan is er in deze wereld een volk. Dat het allemaal zo ziet gebeuren en dat het ook verstaat, omdat het leeft bij de schriften. Maar dat telkens weer het hoofd omhoog heft. En zegt, er is een God in de hemel. Voor u ook. Voor jou ook.
Er is een God in de hemel.
U wist het al lang, u weet het nog niet goed misschien.
Een God in de hemel. Die is er. Hij regeert. En wat er in deze wereld gebeurt, maar hij wint. Het heeft gewonnen. Er is een God in de hemel, broeders en zusters, jonge mensen. Dat is de boodschap van deze avond. En omdat er een God in de hemel is, daarom is er een volk op deze aarde. Dat toch wel eens een beetje moet lachen om die figuren als Nebukadnezar. En dat bedroeft zijn hoofd, schudt over een kerkelijke jongere die voor de wereld gaat kiezen. Een volk dat zegt, er is een God in de hemel. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aard uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn steen verzet weer. In het hart der zee. Amen.